Er wordt het achtste gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott en die begint bij de 47ste brief. Philpott schrijft deze aan de heer John Crace vanuit Stamford, 13 januari 1848. Mijn waarde vriend, ik hoop dat u nu weer volkomen hersteld zult zijn van uw val en daaraan dit toegevoegde bewijs zult hebben dat, omdat geen mens op aarde kan vallen zonder de wil van de hemelse Vader, veel minder nog het lichaam van John Crace. Hoeveel beter is het, mijn lieve vriend, van een hoogte te vallen en een paar van uw ribben, dan in de zonde te vallen en al uw bewijzen te breken. Het breken van een rib of een been heeft niet ten gevolg een beschuldigend geweten, een neergebogen hoofd, hart en handen voor God, geen vreugdegeschrei in het leger van de Filistijnen. De vreselijke gevolgen van de zonde uit of inwendig behoef ik u niet te schetsen. Het spijt mij dat ik aanleiding gaf tot enige twijfel aangaande het voorlopig niet uitgeven van Huntington's brief, en ik meen de zaak in het eerst uitkomende nummer van de Gospel Standard te hebben goedgemaakt. De grote gelijkheid van zijn gedachten en uitdrukkingen, die ik in zijn uitgegeven brieven bemerkte, bracht mij ertoe om dat te veronderstellen, en ik wilde geen gelegenheid geven aan hen die beschuldigingen zoeken in te brengen tegen de Gospel Standard om haar goede naam en haar invloed zowel als die van haar uitgevers te bezoedelen. Het verheugt mij dat u de geschriften van Rusk zo goed bevallen. Ik voor mij schat ze zeer hoog. En ik oordeel dat ze zeer schriftuurlijk en bevindelijk zijn. Het schijnt mij toe dat weinig schrijvers zo diep indringen in de verborgenheden van natuur en genade en de schrift zo duidelijk en toepasselijk ophelderen en in alle delen en zinsneden bevestigen. Vaak vind ik bij hem de beschrijving van dezelfde gewaarwordingen van mijn eigen hart. Ik meen te weten dat hij een arme zeilmaker was, die in Rotertijd gewoond heeft. En hij was een getrouwe hoorder, zo niet een lid van Huntington's kapel. En na diens overlijden ging hij eerst op onder de heer Robins en later onder de heer H. Fuller. Enige jaren geleden stierf hij. En zo ik meen, zijn na verloop van enige tijd, toen enige mededelingen aangaande zijn afsterven, in de Gospel Standard gedaan. Of er staat eigenlijk geestelijk magazine gedaan. Ik weet niet of dat daarmee hetzelfde bedoeld wordt. Ik ken iemand die goed met hem bekend was. 2 of 3 jaar geleden heeft de heer Gatsby al zijn handschriften opgekocht, bevattend 7 of 8 tamelijk grote boekdelen waaruit wij van tijd tot tijd iets hopen op te nemen in de Gospel Standard. Zend mij, als het u mogelijk is, nog enige brieven van William Huntington. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, nummer 48, is gericht aan de heer Thomas Godwin. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 9 februari 1848. Mijn waarde vriend, wanneer ik mijn schrijven nog langer uitstelde, dan zou ik vrezen dat u begint te denken aan dat oude spreekwoord: uit het oog is uit het hart. Of dat mij iets wedervaren is zoals een ziekte. dat mij verhinderde. Ik ben echter blij u te kunnen mededelen dat nog het een, nog het andere oorzaak is van de vertraging. Trouwens, sinds wij elkaar hebben leren kennen, voelde ik nooit meer vereniging met u dan nu. En wat mijn gezondheid betreft, die is sinds uw verlaten van Stamford eerder verbeterd dan verminderd. Ik hoop, mijn lieve vriend, dat uw bezoek aan deze plaats van de Heere was. Ik ben er zeker van dat onze vrienden u met aangenaamheid en invloed hoorden, veel meer dan ooit tevoren, en ik hoop dat wij ter bestemde tijd aan de vruchten en uitwerkselen zullen zien dat u met een boodschap van God kwam. Soms horen wij in geen jaren, misschien nooit, van de zegen die op onze bediening rustte. We kunnen niet veel daarvan dragen, het zij voor of tegen. Te veel of te weinig te horen van hetgeen Gode behaagde door ons heen te doen, zou onze hoogmoed of onze moedeloosheid in de hand werken. Soms heb ik mijzelf beschouwd een verwonderlijk groot man te zijn en op andere tijden weer heb ik ervaren de meest arme sukkelaar te zijn onder degene die de kansel beklommen. Mijn waarde vriend, hoezeer vind ik de waarheid in mij van hetgeen dat u beschrijft. En het is in waarheid een van mijn grootste smarten en droefheden dat ik zo aardsgezind, zinnelijk en duivels ben. Ik herinner mij, zoals ik meen u meegedeeld te hebben, dat het nu omstreeks 21 jaar geleden is, dat de eeuwige dingen voor het eerst met kracht en gewicht op mijn ziel drukte, dat toen maandenlang twee zaken mijn gemoed bezig hielden. Een tijdelijke zorg die ik te doorworstelen had en die mij bijna rivieren van tranen en zuchten veroorzaakte, en de plechtige dingen van de eeuwigheid. Een enkele maal heb ik een weinig meegedeeld van wat ik toen doorworstelde toen ik mij in tranen baadde te midden van de eenzame valleien van Wicklands heuvelen, of afgetrokken langs de oevers van de zee dwaalde, waar geen sterfelijk oog of oor mijn kermen en zuchten zag of hoorde, nu eens vanwege angsten, natuurlijke angsten, op andere tijden mijn ziel uitstortend voor de Heere. Ik dacht toen niet dat ik ooit zulk een vleeselijk en zorgeloos ellendige zou blijken te zijn als ik mij nu vaak bevind. In het begin van mijn aanwezig zijn te Ellington, zei ik eens tegen mijn vriend Joseph Perry, dat ik vaak niet meer godsdienst had dan een paard. Mijn vriend Perry verstond toen die woorden niet. Maar later heeft hij zelf zich in zulk een staat bevonden. Naast het snijdende gevoel van een schuldige conscientie, ervaar ik mijn vleeselijkheid als de grootste last te zijn. O, welk een onvruchtbare rank bevind ik mij te zijn die nutteloos de aarde beslaat. Onvoordelig ellendige, pas genoeg voel om te zuchten naar de Heere, aangezien ik wakker lig in de dood en het steeds nacht is. Gelijk Jozef Hart zegt in een hymn, wankelmoedige dwazen en als vals jegens u. Alleen wijs bij horten en stoten. De laatste tijd voel ik mij een weinig sterker. Ik ga uit en ik wandel, dat mij maar het allerbeste bevalt. George Isbell en ik hebben vandaag een wandeling gemaakt naar Tinwell. En bij mijn thuiskomst voelde ik mij zeer opgefrist. De frisse lucht schijnt een weldadige invloed op mij te hebben. Hij is slechts middelmatig en wordt met verschillende dingen geplaagd. Dat is dan Isbell. Mejuffrouw Watts is naar ik vrees zeer ziek en naar lichaam en geest zwaar beproefd. Ik hoop dat de Heere zich aan haar openbaart. Ik zou zo graag weer eens met u spreken, gelijk toen u hier was. Ik heb veel genoten van uw bezoek en uw omgang. Ik durf niet te zeggen deelgenoot van uw hoogte en diepte te zijn, maar ik zou nauwelijks iemand weten met wie ik zo goed in geestelijke dingen kan meegaan. Uw brieven schijnen soms als uit mijn hart geschreven. U weet, ik ben een zwarte man en ik moet een Moorman tot mijn metgezel hebben. Eens probeerde ik zeer om heilig te worden. En ik meende goede vorderingen te maken, met niettemin sommige vreselijke inwendige beletselen, tot de winter van 1830 en 31, toen het alles in wrak en puin viel. De dood staarde mij in het aangezicht en ik begon uit te rekenen hoeveel maanden ik nog te leven had. Hoe wendde ik mij om en om op mijn bed, bijna zonder hoop voor mijn ziel, mijn aangezicht naar de wand kermend, gelijk die goede oude Hiskia. Sommigen hebben gezegd en gedacht dat ik mijn godsdienst uit de boeken stal. Toen ik preekte, al bevindelijk, voordat ik wist dat er bevindelijke predikers en bevindelijke geschriften waren. Nooit heb ik een onderzoekende bediening van iemand gestolen, want ik wist niet dat er zulke predikers waren. Maar ik was onderzoekend en onderzocht anderen, en werkelijk dacht ik bij het verlaten van de Engelse kerk dat al de baptistische, calvinistische leraars in die regel van de dingen waren. En ik ben er in mijn geweten van overtuigd dat ik bij mijn donderdagavondlezingen te Stedham, toen ik nog in de kerk van Engeland was, soms meer onderzoekend preekte dan ik sinds die tijd deed. En waarom? Omdat ik mijzelf beproefde. Toch laat ik hierop niet verder doorgaan, want u zult allicht beginnen om te zeggen: wat moet ik nu weer denken van mijn vriend J.C.P., dat hij zichzelf zo gaat prijzen? Mijn vriend, ik ben vaak de kansel beklommen vol met verwarring en dan weer zo schuldig als een misdadiger, genadebegerend onder een besef van schuld en schaamte. En wat werd er dan? Ten eerste van mijn leer, ten tweede van mijn bevinding en ten derde van mijn oefening? En na een prediking in Zoar heb ik bijna luid gehuild uit wezenlijke smart des harten en mij zeer moeten bedwingen dat het niet door de kerkendienaars gehoord werd. Toen was er niet veel zelftoejuiching wegens een nauwkeurig verdeelde leerrede. In de waarheid, wat wij in puntje puntje des Heer zijn leerredenen lezen, snijdt bevindelijke prediking met wortel en tak af. Waar bleef uw nauwkeurig verdeelde leerstellige leerrede toen u de eerste avond hier preekte en de vrienden u met zoveel genoegen hoorden? Ik weet het bij mijzelf dat, als ik leerstellig preek, het dan is wanneer er geen zielsoefeningen bij mij zijn. En wanneer ik in die vleeselijke staat ben, haat ik mezelf vaak wegens ieder woord dat ik spreek en voel veroordeling in mijn ziel over mijn gesnap, want dat is het. Het preken van hetgeen men een voortreffelijke leerrede noemt, veroordeelt mij inwendig als een vermetel ellendige, en mijn vleeselijke vrijmoedigheid en opgezwollen woorden over Jezus Christus benauwen mij meer dan duisterheid en slavernij. In waarheid, ik zou liever enkele woorden met beven en gevoel van mijn ziel uitstamelen dan de voortreffelijkste leerrede van de wereld zonder haar uitspreken. En ik weet dat mijn vriend T.G. van datzelfde beginsel is, Thomas Godwin. vermoedelijk waar hij aan schrijft. Hoe weinig goddelijke vrees moet een mens toch wel in zijn hart hebben, die na de prediking van vrije genade nog durft te zeggen, dat heb ik goed gedaan. Doch ik vrees u met mijn gesnap te zullen vermoeien. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 49, ook weer aan de heer Thomas Godwin vanuit Stamford, 9 maart 1848. Mijn lieve vriend, wanneer ik u meedeel dat mijn arme zuster, mejuffrouw W., overleden is, dan zult u zich niet verwonderen over het papier waarop ik nu schrijf. Een opmerking tussendoor, dit is Philpott's jongste zus, nog geen 40 jaren oud. Ze was gehuwd met Stephen Ross en 2 jaar daarvoor is een kind van 3 jaar overleden van hun, waarna zij een zenuwinzinking had gekregen. En Philpott ook eerder over schrijft in zijn brieven. Zij overleed zondagmorgen even over 8:30. Ze was een grote leideres in lichaam en in het gemoed, aangezien zij zich voorstelde een verworpeling te zijn. En ze was vervuld met veroordeling en wanhoop. En toch hebben we niettemin hoop dat haar arme ziel niet verloren is, omdat ze tot 3 maal toe in de nacht voor haar sterven zei, ik ga tot God daarboven. En ik geloof dat ze naderhand niet meer sprak en de hele nacht bewusteloos was. Mijn andere zuster, mejuffrouw Isabel, zei dat ze diepe overtuigingen van zonde had. Al haar zonden der kindsheid drukten op haar geweten. En haar angsten waren zeer groot, zijnde ten volle overreed dat de hel haar eeuwig lot zou zijn. Nog een opmerking, zij is overleden aan de TBC. In het natuurlijke was ze een buitengewone, eerlijke en oprechte vrouw. En ik geloof bijna nooit zulk een terughoudend karakter te hebben ontmoet. In aanmerking nemend dus haar karakter en gesteldheid en wat zij doorgeworsteld heeft, kunnen wij niet dan hoop voeden dan dat haar ziel ten laatste een besef verkreeg van genade, dat ze voelde naar God daarboven te gaan. Mijn arme moeder is voor het ogenblik nogal kalm en onderworpen, hoewel mijn zuster haar bevoorrechte kind was, die onafgebroken bij haar was en wie leven bijna in het hare opging. Kennelijk woonden ze bij elkaar en ze woonden in Plymouth. Doch ik heb dikwijls opgemerkt en ongetwijfeld heeft God het zo in zijn wijsheid beschikt, dat met het klimmen der jaren het gevoel verstomt en verflauwt, zodat meer bejaarde ouders het verlies van hun kinderen zo niet voelen als jongeren van jaren. O mijn vriend, wat is alle prediking en wat zijn alle gaven in de wereld als de kracht van God aan de ziel zich daarmee niet verenigt? Daarover ben ik beslist, wij hebben behoefte om de kracht Gods aan onze ziel te ervaren en zonder haar is alles niets. Wat heeft William Tiptoft hier verleden zondag 2 leerredenen gedaan? Ten aanzien van de gave zouden veel beleiders ze verachten, ja, belachelijk vinden, maar hoe belangrijk waren ze voor geoefende zielen? Ten opzichte van mijn zielsbelangen kan ik thans niet veel zeggen. Wij hebben enige invloeding nodig, voordat er een uitvloeiing kan zijn. En waar dit het geval niet is, daar beweegt pen en tong zich tevergeefs, of gelijk farao's wagen gaan de raderen bezwaarlijk. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer George Isbell. Dat is zijn zwager. En die is gericht vanuit Stamford op 16 maart 1848. Mijn lieve Isbell, het verheugt mij te vernemen dat mijn lieve moeder en zuster ondersteuning vonden te midden van deze zware beproeving en smarten. Dus van het overlijden van hun zus en dochter. En ik hoop dat ze ervaren zullen dat haar sterkte naar haar dagen zal zijn. Het is een grote genade om onderschraagd te worden in en onder de eerste uitbreking van de droefheid. Als wanneer het hart te vol is om ondersteuning te vinden in het lucht geven aan zijn gewaarwordingen. De smart mag later te scherper worden gevoeld, maar ze is beter te dragen. Mij dunkt dat wij ons verzekerd mogen houden dat onze lieve zuster in de rust is ingegaan. Zo laag ingezonken en als bij de wanhoop zijnde, zodat alle hoop was vergaan, verwacht ik dat ze nauwelijks een woord heeft gesproken, dat haar verzorger en man konden horen, indien niet een goddelijke verzekering van genade en aanneming haar ziel bereikte. En daar althans wens ik in te berusten. En inderdaad vond mijn gemoed daarin grond van hoop. Het is zo, wij zouden vroegere en meer duidelijke blijken begeerd hebben, maar de Heere houdt deze vaak in zijn wijsheid terug. Wij vergeten zo makkelijk, of beter, wij geloven zo bezwaarlijk, dat de zaligheid geheel uit genade is van de aanvang tot het einde, en dat de Heer in al zijn bedelingen is en zich eeuwig zal openbaren als de Vrijmachtige. Ik heb vaak gedacht aan die stervende moordenaar. Welk een ontdekking van genade! Een kort gebed, een gelovige blik, één daad. O, welke machtige handeling van het levende geloof aangaande de gekruiste Zoon van God, en zijn ziel was gepast voor het paradijs. Welk een doodslag aan de werken en de werkheiligen. Simeon Stylites op zijn pilaar 37 jaar en de moordenaar aan het kruis, hoe verschillend is hun godsdienst. Van deze laatste zou ik met Jozef Hart kunnen zeggen, waren deze godsdienst de mijne. Onder het gevoel van mijn ellendige vleeselijkheid en aardsgezindheid, waarbij het mij onmogelijk toeschijnt dat ik naar de hemel gaan of daarvoor ooit zal geschikt worden, ben ik soms teruggezonken tot de stervende moordenaar. Waar was zijn geschiktheid uit of inwendig? In die genadedaad heb ik leren zien wat genade vermag, en ik verwacht, nog begeer, behouden te worden in enige andere weg dan die stervende moordenaar. Wij mogen veel weten of menen te weten, maar de levende godzaligheid heeft in der waarheid en wezenlijk een kleine omvang. Het is mij beproevend dag aan dag te ondervinden hetzelfde vleeselijk en aardsgezind schepsel te zijn. Niets beter, nee, nooit zal ik in mezelf iets anders zijn dan een arm, vuil, gevallen zonde. Ik ben al geruime tijd de leer van de niet-heiligmaking van de oude natuur beleden. Doch ik ben er nu toe gedwongen ze te geloven, het zij willens of onwillens. Ik zou met evenveel recht kunnen betwijfelen dat inkt zwart en sneeuw wit is, En als ik de ongeneeslijke verdorvenheid van mijn gevallen natuur zou loochenen. Ik moet derhalve eeuwig wanhopen aan de zaligheid uit mijzelf of door iets anders dan het bloed des lams. En elke onderwijzing of prediking, dromen of leringen die zelfs het minste gewicht zoeken te hechten aan de werken of de plichten, de godsvrucht of de heiligheid van het schepsel, beschouw ik een ijverige verdediging te zijn van onophoudelijk veranderde voorstellen, de cirkel vierkant te willen maken, ja, de meest ongerijmde dingen te willen. Een zondag heb ik in Oakham enige ogenblikken proberen te spreken, doch bepaalde mij hoofdzakelijk tot een verklaring en een gebed. Ik kan me niet voorstellen dat het weinige tot hiertoe gedaan mij veel nadeel gedaan heeft. Vooralsnog hoop ik mij wat in acht te nemen en in het eerst niet veel in te spannen. Het tegenwoordige gure koude weer werkt zeer nadelig op mijn gestel. En met verlangen zie ik uit naar de naderende warme en droge tijd. En ik zou het goed voor u vinden om enige rust te nemen. Mij dunkt, als geneeskundigen van bekende ervaring rust voorschrijven, dan zal het goed zijn daaraan te voldoen. Ik weet het, niet te mogen spreken, dat is een beproeving. Maar u weet het spreekwoord, door gemis van één nagel gaat de schoen verloren. De rest van deze brief wordt gemist, is verloren gegaan. Dan volgt nu de 51ste brief. Die is weer gericht aan Thomas Godwin, geschreven vanuit Stamford 4 april 1848. Mijn waarde vriend, ik meen u te mogen zeggen dat ik weer veel beter ben. Een zondagmorgen heb ik hier gepreekt en ik ging 's middags voor in het gebed bij onze samenkomst en voelde mij niet bijzonder vermoeid. Aangezien alle getuigen hoeveel beter ik er begin uit te zien, moet ik dat ook wel geloven. Ik geloof ook dat ik weer groei. Wat misschien een nog beter teken is dan de afspiegeling op het aangezicht dat trouwens dagelijks verandert. Ik zou u misschien niet vermoeien met al die bijzonderheden van mijn arm, onwaardige lichaam, zo ik niet wist dat u er belang in stelt te weten hoe het met mij gaat. Ik voelde mij een zondag minder aangenaam dan ik gewenst had. William Tiptoft en meer andere helpers hebben hier gepreekt en ze hebben mij als prediker alle moed benomen. Nooit heb ik William Tiptoft met zulk een gewicht en kracht horen preken als in deze tijd. Hij was waarlijk zeer onderzoekend en deed zulk een krachtig beroep op het geweten, dat het mij soms krachtig aandeed. O, hoe arm, onwetend, onvoordelig en vleeselijk beschouwde en voelde ik mijzelf, vergeleken met sommige van mijn bekenden. Hen zie ik aanwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus, en zij preken met kracht en zalving, terwijl ik een ellendige hinderlaag voel en achteruit ga, terwijl zij voorwaarts trekken. Wel eer meende ik leven en gevoel in mijn ziel en in de bediening te bezitten, maar thans schijnt het dat ik verstoken ben van alles wat ik vroeger waardeerde en hoogschatte, als het enige dat een evangeliedienaar en een christen maakt en openbaart. Maar ik verzeker u, mijn lieve vriend, dat het veel gemakkelijker is mijn geweten met schuld te beladen dan het daarvan te bevrijden. en dat het moeilijker is leven en licht in de ziel te verkrijgen dan dat men spreekt en klaagt over donkerheid en dodigheid. Een zondag deelde ik mijn vrienden mee waarom de Heere mij verdrukt had, hoewel ik mij niet kon uitlaten over de omstandigheden van de zaak. Ik mag zien dat er genade in en mee gemengd is, en ik hoop en vertrouw dat het eens geheel duidelijk zal worden. En ik heb aan de vrienden in de Eden Street in Londen geschreven dat zij mij dit jaar niet moeten verwachten. En ik heb daarvoor twee redenen. Ten eerste, mijn gezondheid is nog niet voldoende hersteld en bevestigd voor de werkzaamheden, zorgen en de oefeningen die er in Londen zijn. En ten tweede, aangezien ik zo lange tijd mijn eigen volk niet heb kunnen dienen, vind ik het moeilijk te verdedigen hen te verlaten nu ik een weinig beter ben. Echter hoop ik mijn vrienden in Ellington in augustus te bezoeken. Sinds ik een gedeelte van deze brief schreef, heb ik enkele vrienden ontmoet die mij tot mijn verwondering meedeelden dat men mij op de dag des Heren met genoegen gehoord had. Ik had een weinig gesproken over mijn eigen weg, mijn eigen verzoekingen, mijn hulp en beletselen. En ik neem aan dat deze ook sommige arme, omdolende zielen zal gepast hebben. Hoeveel verschilt de werkelijkheid van preken bij hetgeen ik er mij eerst van voorstelde. Al mijn gesnoef is in niets verkeerd en die arme JCP die mompelt en die stamelt gelijk een dwaas. Uw zeer toegenegen JCP. Brief 52, gericht aan Joseph Perry, geschreven vanuit Stamford op 15 april 1848. Mijn waarde vriend, ik ben blij u te kunnen mededelen dat mijn gezondheid door genade aanwint. Ik heb bij gedeelten het werk van de bediening weer aanvaard. En ik ben begonnen met op één keer op de dag des Heren te preken. De eerste zondag dat ik weer sprak, scheen ik wat gesloten en verward te zijn. Doch ik ervaarde ook hem soms meer leven, vrijheid en gevoel. En terwijl ik daarheen ging, was er enige opgewektheid tot een gebed. En ik mocht daarvan ook een weinig ervaren aan de morgen voor de prediking. Het is genade om soms enige vertedering en vernedering des harten te voelen, en dat het woord met leven en kracht vergezeld gaat. Ik was in de hoop dat mijn lange verdrukking meer goeds voor mijn ziel zou hebben gewrocht, en meer wezenlijke, geestelijke en zichtbare vruchten in en uitwendig beide zou hebben afgeworpen, dan ik helaas tot nog toe heb waargenomen. Het is waarlijk bedroevend en beklagenswaardig voortdurend getuchtigd te worden en echter een onvruchtbare rank en een vuile rotsgrond te blijven. Een ziek lichaam en een vreselijk zieke ziel vormt een dagelijks kruis, zo zelfs dat het moeilijk is om te dragen. Ik kan mijn godsdienst niet laten varen en nochtans valt het hart die vast te houden. Als een christen te denken, te spreken en te handelen, in en uitwendig dezelfde te zijn, in waarheid het lam te volgen, waar hij ook heen gaat, dagelijks en elk uur te wandelen in beoefening van goddelijke vrees, de zonde te overwinnen, de verzoekingen te ontkomen en te leven door het geloof van de Zoon van God. Als dit de ware godsdienst is, ach, hoe weinig blijkt het dan mijn deel te zijn. Nooit heb ik veel kunnen roemen van hetgeen ik deed en hoe ver ik het gebracht heb, of van de grote dingen die ik deed of meende te zullen doen. Doch thans schijnt mij dat minder bereikbaar toe dan ooit. Niets minder dan een almachtig wonder van genade en barmhartigheid kan mij vergenoegen of zaligen. Wij snappen en prevelen zo vaak over zonde en genade, geloof en bekering, Christus enzovoorts, terwijl wij wezenlijk bijna pas weten wat die woorden betekenen. Menige pijnlijke les en vernederende, snijdende slagen zijn er nodig om ons vatbaar te maken voor het ABC van de levende godzaligheid. En misschien is alles van hetgeen wij in dit leven weten van de eeuwige dingen niets meer dan wat een kind van weinige dagen weet van zijn eigen bestaan. Hij schreit en snikt, zuigt en slaapt en ten aanzien van de goddelijke dingen komen wij wellicht hier nimmer verder. Ik hoop dat de Heere het woord van T.G., wellicht Thomas Godwin, ook nu onder u mag toe-eigenen en zegenen, gelijk het hem eertijds behaagde. Ik ben ervan verzekerd dat elke prediking zonder de kracht en de zegen des Heeren over haar een lege klank zal zijn. Nooit tevoren werd mij de nietigheid des mensen en van mijzelf in het bijzonder zo duidelijk. Mijn vriend zal mij willen geloven wanneer ik hem verzeker dat ik nooit mijn ellendige onwetendheid, ongeschiktheid en onbekwaamheid tot de bediening zo voelde dan thans. Inderdaad, ik ben niets en ik heb niets. Ik hoop dat mejuffrouw Wild te Ellington op haar gemak zal zijn. Echter moet u zich niet te veel van elkaar voorstellen. De mens is een arm schepsel, een zelfzuchtig zondaar, ja, een monster van ongerechtigheid. Althans, zodanig een ben ik. Ook heerst genade niet altijd daar waar zij woont. Wat mejuffrouw W. betreft, ik waardeer en acht haar hoog. En veelal denk ik beter over haar dan zij over zichzelf oordeelt. Maar er is waarheid in hetgeen W.T. zegt, wellicht is dat William Tiptaf, dat de christen gelijkt op koolplanten, die het beste bloeien en tieren wanneer ze niet te dicht bij elkaar staan. Ik ben voor een ieder bevreesd en voor mijzelf het allermeest. Niemand heeft mij ooit zoveel beproefd en geplaagd of mij zo zeer verschrikt dan J.C.P. zelf, en ik ben er zeker van. Niemand dan ikzelf is zo op de hoogte waarom ik zo bevreesd ben voor hem. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, gericht aan de heer Godwin, vanuit Stamford op 12 mei. 1848. Mijn waarde vriend, ik ben redelijk wel wat mijn gezondheid betreft, maar mijn krachten winnen voor het tegenwoordige niet. Ik ga nog voort met eenmaal zondags te preken. Sinds de laatste 3 weken heb ik ook donderdagavonds gesproken. En de vrienden in Oakham schenen laatstleden zondag veel genoegen te hebben. Het was een schone dag, de vergadering was groot en ik mocht een weinig spreken over de dingen die het leven aangaan. Mijn lieve vriend, het ploegijzer moet zeer diep gaan eer wij het hart en geweten raken. Luchtig over de grond heen gaande, dat werkt niks uit. Maar elke dag te leren hoe vuil wij zijn, dat is zeer beproevend. Mijn prediking bepaalt zich tot een nauwe kring, tot zonde en genade. Ik kan u verzekeren dat toen ik ziek was, het mij toescheen alsof ik ten eenenmale alle kracht tot preken verloren had. En ik voelde mij ook geestelijk zo ingesloten dat ik geen uitgang vond. En dit stemde mij om een beter hoorder te zijn. Want wel verre van te denken dat ik beter kon preken dan de leraars die mij bijstonden, voelde ik werkelijk dat ik in het geheel niet kon preken. En mijn gevoel raadplegend zou ik geen 10 woorden over een tekst kunnen zeggen, het zij goed of verkeerd. Ik kan u niet zeggen hoe al mijn preekgaven, zo ik er al iets van mocht bezitten, totaal waren weggevaagd alsof ik nooit mijn mond geopend had en mij dacht, al ware ik volmaakt gezond, dan zou ik toch de kansel niet durven beklimmen. Mij dunkt, ik zie het nu, dat dit geen slechte zaak was voor mij. Want toen ik TG, denk ik Thomas Godwin, en anderen hoorde, vergeleek ik mijn bekwaamheden niet met de hunne en denkend hoe de gevierde heer I, misschien Isabel, de tekst zou behandelen, maar ik voelde wezenlijk dat ik in het geheel niet kon preken, zelfs woorden nog gaven had, hoeveel te min kracht nog zalving. Doch ik geloof te mogen zeggen, mijn vriend, dat sinds ik enigszins in de naam des Heren mocht opstaan, ik niet altijd gesloten was, maar soms de tijd zelfs overschreed, als ik om de wil van mijn arm lichaam te eerder had moeten eindigen. Een zondagmorgen voelde ik mijzelf zulk een snode zondaar te zijn, dat ik niet kon nalaten tot de Heere te zeggen dat hij naar recht mijn mond zou moeten sluiten. Doch het had geen plaats, aangezien ik meen te mogen zeggen, zonder te roemen, en ach, hoe zou zulk een vuil zondaar ook roemen, dat ik die dag met genoegen werd aangehoord en de vrienden vertederd en gezegend werden. O, dat de barmhartigheid en goede tierenheid Gods mij intoomt om tot zijn eer te leven, opdat die heftige liefde tot de zonde, die mij zo vaak verschalkt en gevangen neemt, overwonnen werd en mij in waarheid maakte en openbaarde een christen te zijn. Ik kan niet, nee, ik kan niet onderwerpen en doden mijn hoogmoed, begeerlijkheid, ongeloof, wantrouwen en 1000 andere monsters, die, gelijk het beest in Daniëls gezicht, hun monden opendoen en zeggen, sta op, eet veel vlees. Uw zeer toegenegen, J.C.P. De volgende brief is weer aan Thomas Godwin. Vanuit Stamford op 18 mei 1848. Mijn waarde vriend, ik stel mij voor dat u voor pijnlijke ervaring al voor lang overtuigd bent dat het onmogelijk is iets te doen overeenkomstig met het woord en de wil van God, zonder roering en onrust voor, in of na het te ondervinden. Op enerlei wijze God te dienen is een bitterzoete zaak. Nu eens benauwt het geweten, dan de Satan, de wereld, een boos hart, vijanden, ja, soms zelfs de vrienden. Wanneer wij alleen onze weg gaan en de oostenwind opslurpen, dan voert die ons de benauwdheid aan. En als de Heer onze ziel in oefening stelt, dan brengt ons dat beroering aan. En ik wil daarmee niet zeggen dat mijn beroeringen zo bijzonder diep en veel zijn. Maar toch is er elke dag voldoende iets dat daarbinnen knaagt en moppert. Liefde tot de zonde, mijn arm lichaam, zorgen en zwarigheden in de familie en een boos, ongelovig hart onthouden mij veel rust en vrede. ik kan niet gelijk een goddeloze in de wereld rusten. En vaak kan ik niet rusten in de Heere. O, die verbazende kracht van de zonde. Ik ben ervan verzekerd dat slechts weinigen haar ontzettende macht kennen. Soms kan ik onder het wandelen over de straat gevoelen en tot mezelf zeggen, hoe dodig is het daarbinnen, en echter is de zonde handelend, sterk en levendig in mij, alsof ik honderden jaren leven zou. Het is inderdaad vreselijk hoe oog en oor en tong en hart allen levendig de zonde najagen gelijk vissen naar een meivlieg. Ik volhard bij de prediking van des mensen ontzaggelijke verdorvenheid en dat niets dan de genade door het bloed van de Zoon van God aan de ziel ontdekt en toegepast door de Heilige Geest zulke ellendige zondaren kan behouden. Mijn lieve vriend, wij moeten diep ploegen, anders zullen wij nooit het hart raken van een levende, van het levende volk van God. Ik ondervind dat hoe zwarter ik hun innerlijk bestaan teken, des te beter past het hun. En hoe meer ik mijn eigen beeld schets, des te meer tref ik het hun. Doch ik kan alles niet voortbrengen, slechts nu en dan de verstandigen een wenk geven. Een broze tabernakel en een goddeloos hart zal denkelijk immer meer of minder mijn dagelijkse plaag zijn totdat beiden zullen zinken in het graf. Ik hoop dat het zondag te Ellington en dinsdag te Calne gezegende dagen zullen zijn voor uw ziel en voor het volk. In Calne, dat is even een opmerking tussendoor, was er een jaarlijkse bijeenkomst van predikanten en hoorders. Dus dinsdag was de bijeenkomst in Calne. Op beide plaatsen heb ik goede tijden doorleefd. Ik kan voor het tegenwoordige slechts eenmaal spreken op de dag des Heren en vrees het te zullen moeten doen, ook als ik in juli te Ellington kom. Het preken is meer dan iets anders, nadelig voor mijn borst, en een enkele buitengewone oefening zou mij waarschijnlijk erger maken dan ooit. Wij moeten leven en leren, nu eens meer van onszelf, en dan weer meer van anderen. Zachtmoedig en nederig te zijn, laag van onszelf te denken, genade in anderen te waarderen, zeer hoog te denken van en dicht aan te kleven aan de Heere Jezus tot alle goeds. Dat is veel beter dan te streven wie de meeste zal wezen. Doe mijn groet aan de Heer John Warburton en aan de vrienden van het koninklijk zaad te Calne die naar mij vragen. Ik wens u een waarlijk goed verblijf daartoe. Uw zeer verbondene, J.C.P. Een opmerking tussendoor van deze beproevende periode voor Philpott. En zijn preken daaromtrent is niets bewaard gebleven. Er is geen enkele gepubliceerde preek van 1848. De volgende brief is weer gericht aan Thomas Godwin en geschreven vanuit Stoke Devonport, bij zijn familie vandaan waarschijnlijk, op 4 augustus 1848. Mijn waarde vriend, wij kwamen hier een dinsdagavond door genade behouden aan en vonden dat mijn moeder er bijzonder goed uitzag. Vriend D. is hier hulpprediker aan de kapel, maar schijnt niet bijzonder te bevallen. De vorige avond was ik ook onder het gehoor dat niet zeer groot was. De waarheid struikelt ontzettend veel op de straten, althans, In aanmerking nemen deze drie steden met een bevolking van meer dan 18.000. Het bevreemdt ons dat er slechts zo weinigen zijn die belangstellen in het heil van hun onsterfelijke ziel. Totdat wij gewaar worden welke zorgeloze, verharde, ellendigen wij zelf waren, tenzij bij tijd en gelegenheid de eeuwige dingen met kracht en gewicht op onze conscientie aankwamen. Wanneer mijn eigen ziel een weinig opgebeurd wordt uit haar duistere en dodige toestand, dan sta ik verwonderd over mijn vorige vleeselijke en wereldsgezinde staat. Dan behoef ik niet ver te gaan om de oorzaak op te speuren van des mensen vleeselijkheid en zorgeloosheid. Want waartoe zou ik niet komen als de Heere mijn arme duistere ziel niet verlevendigt? Indien wij niet onder de genadige bedeling en leiding des Heeren waren, het zij in veroordeling of genade, wij waren veelal spoedig erger dan de belijders die wij nu zo geneigd zijn te veroordelen. Een besef van deze dingen doet mij zwijgen en de stenen vallen mij uit de hand die ik in vorige tijden zo gemakkelijk op anderen zocht te werpen. Ik kan en durf niets te zeggen wat ik niet zou doen en wie ik niet zou zijn wanneer ik aan mijzelf werd overgelaten. Want ik hoor nooit van enig misdrijf of dwaling door belijders of logenaars van de waarheid bedreven, waarvan ik de beginselen in mijn eigen hart niet voel werken, en vaak nog veel erger. En niemand heeft ooit nog, zal ooit kunnen bepalen, in woord en daad, wat onze verbeelding niet kan voortbrengen en uitbroeden, gelijk een hen haar jongeren voortbrengt. Het is genade wanneer onze eieren onvruchtbaar blijken te zijn, of voordat ze uitgebroed zijn verpletterd worden, want u kunt erop rekenen dat uit elk daarvan een adder zou voortkomen. Welk een barmhartigheid zou onze harten soms vertederd en gezegend zijn, zodat wij die vuile dingen haten en verafschuwen die op andere tijden onze gevallen natuur zo begeerlijk zijn. Wat zijn wij onszelf toch een paradox! Welk een samenkoppeling van tegenstrijdigheden! Wij beminnen wat wij haten en haten wat wij liefhebben. Wij jagen naar hetgeen wij vlieden en vlieden van hetgeen waarnaar wij jagen. De zonde is onze zoetste en bitterste beet. God is onze grootste vriend en meest gevreesde vijand. Doch laat ik ophouden met tegenstrijdigheden te noemen, want dan zou ik mijn gehele brief ermee vullen. U weet het raadsel en u hebt de sleutel in uw hart om het op te lossen. Aangezien er zulk een aanzienlijk gehoor was te Ellington, zo vond ik mij verplicht om tweemaal te preken op de dag des Heren. Ik geloof de kapel nooit zo vol te hebben gezien. Over het geheel genomen was dat mijn beste dag, omdat ik ditmaal niet bijzonder veel te Ellington genoten heb. Er waren zoveel vreemde hoorders dat ze bijna het zachte en tedere gevoel schenen te hinderen, en vaak voelde ik meer trek de wildsierbelijdenis weg te hameren, dan de lammeren te weiden. Ten aanzien van mijn gezondheid gaat het uitmuntend goed. Die grote weldaad, een goede gezondheid, had ik niet verwacht ooit weer te zullen genieten. Alleen kon ik wensen dat mijn onderscheidene beproevingen, oefeningen en verdrukkingen meer gezegend werden aan mijn ziel, maar ik heb in mijn leven het bewijs geleverd dat niets dan alleen almachtige genade de ziel kan ten goede zijn. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende, 56e brief is aan de heer Godwin wederom. Hij schrijft hem nu vanuit Stamford op 23 februari 1849. Mijn waarde vriend, welk een genade om te midden van onze koudheid, dodigheid en hardigheid soms enige verleviging te voelen en gezegend te worden onder het spreken tot des Heren volk. Het bemoedigt ons om voor te gaan, trots alle tegenstand van binnen en buiten. Meer dan ooit gedenk ik de waardij en zegen van het gepreekte evangelie. Vaak is het een aansporing tot gebed, een aanwijzing waar wij al geduld hebben. Het verlevendigt de ziel, wijst op Jezus en zijn dierbaar bloed en moedigt ons aan om te geloven dat waar de zonde meerder geworden is, de genade veel meer overvloedig is. En ik geloof, waar het gepredikte evangelie weinig gewaardeerd wordt, daar vindt dat zijn oorzaak in dodigheid en vleeselijkheid. Ik geloof dat het een grote genade is wanneer het hart van de prediker uitgebreid en zijn mond mag geopend zijn om de waarheid, zoals die in Jezus is, voor te stellen en oor en hart des volks geopend en verruimd is om het te ontvangen en te voelen. Het zal menige strik ontdekken en de ziel bij tijden doen uitroepen, doorgrond mij, o God, en beproef mij, en nu en dan enige sterkte geven om te strijden tegen zonde en verzoekingen, zowel als de arme ziel te leiden tot de fontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid. Voorheen dacht ik dat ik waarlijk beter zou worden voordat ik stierf, dat ik meer heilig en rein, sterker en geestelijker zou worden. Doch ik bevind dat deze dingen slechts bij tijd en wijle plaats grijpen, wanneer het de Heere behaagt in de ziel te werken, het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. En overgelaten aan onszelf, wij altijd zondaren zullen zijn van de diepste en de zwartste kleur. Maar godsdienst en ondervinding en alles wat betrekking heeft op de kenmerken van de genade in de ziel, zullen altijd een verborgenheid zijn. En niet alleen kunnen wij juist zoveel weten als wij er goddelijk in onderwezen zijn, maar schijnen het ook dan alleen te weten wanneer wij onder haar gewaarwordingen en invloeden verkeren. Ik kan mij herinneren zulke en zulke dingen gezien en ondervinden te hebben, en kan er veelal een beschrijving van geven. Maar hoe verschillend is dit van onder de dadelijke kracht en de invloed ervan te verkeren? Dan schijnen zij wezenlijk gekend te worden, en dan alleen. Uw zeer toegenegen J.C.P. Het einde van de brief en het einde van het 8e gedeelte, u voorgelezen door Stichting Het Braambos, en het is u niet toegestaan om dit elders te publiceren.